Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, daar zit ik altijd op te wachten. Ja. Ik denk dat ik dat ook hoor als ik, ik zal in de loop van dit verhaal nog vertellen. Als ik ooit ergens aankom, dan denk ik dat het eerste wat ik hoor, goedemorgen is, op deze manier. En waar ik dan aankom, en u ook, daar hoop ik gewoon iets van te zeggen zo. Allereerst, wij zijn allemaal van een westerse traditie. En dat zit zo diep in ons, onze opvattingen, onze wetenschap, alles. En dat is gewoon anders dan het oosten. Het was vroeger zo anders dat men dacht, dat raakt elkaar nooit. En beide grote gebieden hebben zich ook in het religieuze zo tot expressie gebracht, zeg maar kortweg in wat men wel noemt de belangrijkste, de allerbelangrijkste gebeurtenis van de komende eeuwen, ontmoeting van boeddhisme en christendom, wat dat ook is. En dat is ook wel de reden dat ik in mijn verhalen probeer dat oost en west, getuigenissen uit het westen, niet eens van het christendom alleen, religieuze getuigenissen, ook uit atheïsten en uit het oosten, toch maar zo te vergelijken of allebei te noemen. Niet om te zeggen dat het hetzelfde is. Niets is hetzelfde. Zelfs wij zijn geen moment hetzelfde. Maar toch kun je iets zeggen. Ooit heeft de Dalai Lama iets gezegd toen men hem vroeg. Zegt u nou eens heel kort. In het Engels natuurlijk. De religious perspective of Buddhism and Christianity. En zo zei hij direct. Christenen die denken in eeuwen. En echt vanuit de aarde. Boeddhisten die denken in eeuwigheden. In kalpa's heet dat. Daar kun je niet veel mee. Dat is een woord in het boeddhisme. Dat zijn hele tijdperken. Kosmische tijdperken. Dat is een oneindig ruim perspectief. En hij is niet de enige die dat zei. Er is ooit een theoloog uit Noorwegen. Die Chinees gestudeerd had. Een prof was. Naar China gegaan. En die heeft 40 jaar in China aan een universiteit onderricht gegeven. Proberen duidelijk te maken wat die dialoog was. Het is zeldzaam zo open als deze man was. Hij heeft ook een prachtig boek geschreven over het boeddhisme. Of laten we zeggen, over de belangrijkste vorm van het boeddhisme. En dat weet u, dat is natuurlijk het Chinese boeddhisme. Dat betekent. Ja, dat we dit even vooropstellen. Maar dat boek is zo indrukwekkend. Dat is in het Chinees verschenen, in het Engels verschenen, in het Noors verschenen. Al voor de oorlog. Want na 40 jaar ontdekt hij hoeveel hij geleerd heeft van die ontmoeting met het boeddhisme. En hoeveel het christendom daarvan kan leren. Hoe opengebroken het kan worden. Het is echt een geweldig boek. Het begint. De titel is zoiets over Chinese Buddhism. En dan haalt hij aan in het Chinees die woorden die wij in een andere vorm zeggen in die eerste gelofte. The salvation of all beings. Waar gaat het om de redding van alles en iedereen? En aan het eind van het boek vat hij ook nog een keer samen wat hem het diepst geraakt heeft. En dan zegt hij hetzelfde wat de Dalai Lama zegt. Dat is dat oneindige perspectief van waaruit wij bestaan, nu op dit moment, met een oneindig verleden, onpeilbaar, qua ruimte en tijd, en naar de toekomst toe, onpeilbaar, qua ruimte en tijd. En eigenlijk ook dit moment zelf, alles is onpeilbaar. Wij zeggen zo graag, hier in het Westen, dat is nu op het ogenblik toch erg in, dat is allemaal hier en nu. In de jaren 70 was het allemaal Che Guevara, nu is het hier en nu. Binnenkort is het weer wat anders. Maar ik hoop daar ook iets over te zeggen, waarom het mij zo raakt. Juist dat hij dat, net als de Dalai Lama noemde, dat het voor hem ook zo bevrijdend was en dat het hem zo raakte. En inderdaad, in de boeddhistische teksten die wij citeren, ook hier in deze groep, daar komt het woord universum en eeuwigheid en grenzeloosheid en bodemloosheid, duikt daar altijd weer op. De hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Over de oneindig uitgestrekt als het universum zo. Dat is echt zo de grondtoon. Maar ik kan mij voorstellen dat als u dat hoort dat u denkt, ja interessant en allemaal ook wel wat abstract. Wat doe ik daarmee? Ik zal het op twee manieren proberen. Het eerste is wat u misschien ook gezien heeft op de televisie en wat mij geraakt heeft en wat het voor mij weer zo levend maakte. Ik zal levend maakte, want het is ooit eerder begonnen, daarover dadelijk. Dat was niet zo lang geleden een uitzending, of waar ook twee of drie uitzendingen, van een zekere professor Dijkgraaf. Heeft iemand dat gezien? Over het universum, hè? Die man die vertelt daar in een uur tijds over de grenzeloosheid, hoe wij dat steeds meer ontdekken, hoe die grenzen verlegd worden. En hoe oneindig dat universum is. En van de andere kant, hoe oneindig klein de dingen zijn en een even groot wonder, zelfs een atoom als een universum. Steeds nieuwe deeltjes. Ik weet niet of u het gezien heeft, u kunt het nakijken op internet, kunt u bij uitzending gemist kijken, maar het is echt adembenemend. Dat is werkelijk, ja, dat is ons met een soort heilig ontzag, hoor je ineens van een wetenschapper hoe grenzeloos en hoe diep en hoe dat samenhangt. Hoe alles daar ook met alles samenhangt. Zoals in het boeddhisme zeggen we dat zo graag, hè? Pratitya samutpada. Interdependent co-origination. Alles wat ontstaat, ontstaat in samenhang met alle andere dingen. Interbeing, wat het wel genoemd, hè? Zo door Thich Nhat Hanh. Dat blijven abstracties. Maar toen ik dat zag, daar met voorbeelden en met filmpjes, en je kijkt in het universum, nou, dat is echt, dat is werkelijk adembenemend. Ik raad het u allemaal om eens te zien, want dat is de werkelijkheid waarin wij leven. Dat is onze werkelijkheid. Dat zien we weinig. Ik helaas ook. En toch is dat de werkelijkheid daarbinnen toe, het oneindig kleine wat oneindig groot blijkt te zijn, en het oneindig grote wat oneindig klein blijkt te zijn. Dat gigantische universum, waarvan sommige melkwegstelsels, zo die melkweg, zo zijn er miljarden. En misschien nog een meer. En wat zegt u op het einde? Dijkgraaf, maar wij weten, hoeveel weten we, Louise, misschien weet je, 1%, 5%. Wij weten nu net zoveel van het universum als dat je een 10 boeken, wetenschappelijke boeken hebt en je kijkt even in de eerste pagina. Dat is ook even ontzagwekkend en schokkend. En nogmaals, dat is onze werkelijkheid. Het is of je daarop iets botst, wat je, als je daar open voor staat, een beetje ook kan wakker maken. Laten we zeggen, in de zentaal, het is een soort onmogelijke vraag. Wat doe ik hier met al mijn kleinheid en mijn onmogelijkheid en mijn beperkingen en mijn dichtzitten in dat grote universum? De Dijkgraaf ging daar niet op in. Het was puur, dat is ook goed, een puur wetenschapper. Maar ik vond toevallig gisteren, toen wij hier de stoelen aan het opruimen waren, vond ik daar een boekje, een klein boekje, van een van de zusters. Die zuster die heeft ook, zolang ik haar ken, ik denk 5 of 6 jaar, 7 jaar geleden, als zij hier is, dan doet zij mee aan de Zen. Misschien kent u dat, Anna Damas, een jonge zuster. Zij zit nu in Papua Nieuw-Guinea. Zij heeft daar een zendgroep gesticht, die bij de Makaruna hoort. Dat is ook fijn om te weten. Als iemand u vraagt, wie behoren nou tot de Makaruna? Ja, Nederlanders en Belgen en Papua's. Dat klinkt toch beter dan, ja, een paar mensen uit Zutphen of zoiets. Maar ik ken haar persoonlijk, ik ben heel erg door haar geraakt en haar openheid. En ik vond zo'n tekstje. En toen moest ik onmiddellijk denken aan wat ik net vertelde van Dijkgraaf en het boeddhisme. Dat oneindige perspectief. Want zij spreekt daarover. Maar zij spreekt uit een ander standpunt. Niet als wetenschapper, maar als mens die niet wetenschappelijk is. Ze noemt het wel. Het heet ergens, wij sterrenkinderen. Wij sterrenkinderen. En het is geschreven vanuit dat besef dat wij gemaakt zijn van dezelfde stof als het universum. Wij bestaan uit hetzelfde stof. Wij hebben dezelfde oorsprong dan die verre stelsels. En zij schrijft het, laat ik zeggen, alleen maar vanuit het hart en ja, hoe moet je dat noemen? Het woord religieuze is al een etiket. En toch is het dat eigenlijk. Zij schrijft wat het haar doet om naar sterren te kijken. En naar dat, en ook dat weten wat zij erover leest. En dan opnieuw naar die sterren kijken en beseffen. Dat is, dat verwijst naar onze diepste oorsprong. En onze diepste bestemming. Ik kan het niet met haar taal zeggen. Wat het in mij oproept, zegt ze, dat is een soort onmetelijk, grenzeloos, diepste heimwee, wat door niets kan worden ingevuld. Zelfs niet, ik heb die woorden genoteerd, zelfs niet door de grootste liefde die wij in dit leven kunnen bereiken. Niemand kan dat invullen. Niemand. Niet dat dat andere niet belangrijk is, maar er is een diepste heimwee, een diepste, grenzeloos heimwee, telkens gebruikt ze dat woord. De Fransen hebben daar prachtige uitdrukking voor. Nostalgie paradisiaque. Heimwee naar het paradijs. En ze zegt, dat is wat die sterren oproepen. Voor haar. En ook een soort herinnering aan onze oorsprong. En een herinnering aan onze toekomst. Dat is merkwaardig. Het is een uitdrukking die vaker zo voorkomt. In literatuur, in mystieke teksten. Ook in de christelijke liturgie van de Oosterse kerken, wat uitgebeeld wordt is een herinnering aan de toekomst. Het is niet iets wat is of wat was, maar het verwijst naar iets wat, zoals de boeddhisten zeggen, buiten ruimte en tijd. Grenzeloosheid en zelfs daarbuiten. En daar spreekt zij over. Wat is het dat dit in ons oproept? Wat is dat wat het in ons kan oproepen? Waarom het ons zo raakt? En hoe kan ik dit levend houden? Dat is zo aangrijpend. Hoe kan ik dit levend houden? Dat grenzeloze, bodemloze heimwee waarbij ik mezelf zo klein en onmachtig voel en verloren soms. En tegelijk dat ik weet dat ik daar middenin sta. Midden tussen die oneindig grote en die oneindig kleine werelden van de moleculen. En dat het zin heeft dat ik besta, ook al zie ik het zelf niet. Ja, en dat bracht mij in herinnering. Waarom vertel ik dat eigenlijk? Het is wel heel persoonlijk. Waarom raakt mij dat zo van Dijkgraaf en van dat boeddhisme? En wat Anna Damas daarover schrijft, wij sterrenkinderen, dat is voor mij altijd, ja, misschien, niemand weet dat. Maar ik heb altijd gehoord dat het waarschijnlijk mijn eerste woorden waren en een eerste herinnering. Dat vertelde mijn moeder me. Toen ik een jaar of 4 was. Maar het gekke is, ik herinner me dat nog. Dat kun je nauwelijks voorstellen. Kun je je iets herinneren van zo lang geleden? Mijn eerste herinnering is dat ik op de vensterbank zat. En dat mijn moeder me daar opzette in de nacht. Want ik kon heel slecht slapen. Ik lag soms een halve nacht lag ik wakker. Waarom? Dan moeten we me allemaal niet uitpluizen, dat weet ik zelf niet. Ik kon niet slapen. En ik lag te janken en ik wilde kijken. En dan zetten ze me op de vensterbank en dan keek ik. En ik wist niet wat het was, ik keek alleen maar. En zij zei altijd dat het eerste wat ze van mij onthouden heeft, wat ik gezegd heb, dat ik wel eens zo zei, dat ik zo keek en dat ik dan vroeg, wat is dat zo? Die sterren, maar ook de maan. En dat ze zei, dat is de hemel. En dan keek ik en toen zegt ze toen, en toen zei ze, Tony wil naar de hemel. Dat kun je natuurlijk om lachen, een kind die dat zegt, maar ik ben dat nooit vergeten. Ook na 80 jaar niet. Nou, 76 jaar, 80 jaar bijna. Ik ben dat niet vergeten. Voel ik dat nog zo? Wil ik nog zo graag daar naartoe, naar achter die sterren? Zoals hij dat schrijft. Wat is er achter? Is dat nou anders geworden? Natuurlijk, ik ben veranderd in al die jaren. En ik kijk niet zo vaak meer naar de sterren, wat ik vroeger wel deed. Echt tot mijn 20ste, tot mijn 25ste, daarna niet meer, ik zal vertellen waarom. Maar denk ik dat nu ook nog, ja, nog altijd, ook nu ik 80 ben, eigenlijk wil ik nog altijd naar het licht achter de sterren. Wat dat ook is, het is een beeld wat voor mij leeft. En daarom raakte het me van Dijkgraaf en wat die zuster schreef. En ook zo als ik het dikwijls in de literatuur tegenkwam. Over de sterrenhemel. Toen mijn ouders merkten dat ik zo geraakt was, toen kreeg ik bij mijn eerste communie, toen ik 7 was, kreeg ik een boek. Ik weet niet of de ouderen van u dat kennen, maar dat was een boek over de sterrenkunde van die tijd. Toen wist men nog nauwelijks iets. Maar het ging wel over de sterren en sterrenstelsels en het heette Het Lied van de Hemel. Kent u niet zeker? Is ook al 60 jaar uitverkocht. Of 70 jaar.
Nou, binnenkort ben ik ook uitverkocht. Maar ja.
Dat heeft mij zo geraakt. Het was geschreven in dat levensgevoel van wat die zuster Anna Damas schrijft. Van dat, vanuit het hart. En dat of je adem stokt als je kijkt en dat dat zo dat grenzeloze heimwee oproept. Dus ik ging, toen ik ouder werd, ging ik sterrenkunde studeren. Ik dacht, dat wil ik weten. Onnozel, want die sterrenkunde, dat bleek pure wiskunde. Dus daar ben ik echt op afgeknapt. Dat was echt puur wiskunde. Berekeningen, daar kon ik niks mee. En toen ben ik dus overgegaan op de literatuur. En daar vond ik het wel terug. Met name in de Russische literatuur. Op dat is vroeg begonnen. Ooit een tekst op de middelbare school. Ik heb dat alles verteld. Las een leraar die geen les kon geven. Uit pure wanhoop. Stukken voor van Dostoevsky. U kent die schrijver wel, hè? Ja? Nou, ik heb een aantal dingen van hem aangehaald. Die ik heel ontroerend vind. Het mooiste is dat ik daar voor het eerst ontdekte wat die Kuan Yin was. Want Dostoevsky wist niet wat die Kuan Yin was. Die noemde het dan de moeder gods. Maar het was een boeddhistische tekst. Dat afdalen tot in het diepste donker. Zelfs zonder dat die moeder gods een uitkomst zag om alles te redden. Daar kom ik dadelijk op terug. Want ook dat is een tekst die verbonden wordt met het universum. Herinnert u zich, en anders hoort u het vanmiddag, aan het eind van het zingen van de sutra's is er zo'n tekst die ik uitspreek, een gebed, en dan komt hij voor de verlossing van zelfs het kleinste grasje en plantje. Laten we het aanvullen met dijkgraaf, de kleinste molecuul, alles wat bestaat. En voor de verlossing van alle ontelbare wezens in heel het universum. Zo diep leefde dat in het boeddhisme, dat besef. Ik ken geen christelijk gebed wat bidt voor levende wezens in het universum. Dat zou moeten gebeuren. Ze zouden in elk geval moeten bidden voor de demonen. Er was één christen die dat deed in de woestijn. Dat is dan ook mijn lievelingsheilige. Ephraim van Nineveh. Isaac van Nineveh. Maar het gebeurt weinig. En in deze teksten staat het daar middenin. En dat laat ook zien dat het niet alleen maar een A- en O-plaatje is, maar dat het te maken heeft met wat ga ik doen. En ik moet er ook bij zeggen, ook nu ik dachter ben, wat ik moet doen, dat weten wij vaak niet. Het is of het, er is geen weg, je moet een stap zetten. Saint-Exupéry heeft dat genoemd, elke stap is een eerste stap, je doet iets, en misschien met alle twijfel, wat heeft dit voor zin? Ja, ons bestaan heeft zin, al doen we niets. Misschien is dat het grootste wat we kunnen doen, beseffen, onze onmacht beseffen en desondanks er zijn. En het overlaten precies aan dat grenzeloze universum, aan dat oneindige, om daar een plaats aan ons te geven. Dat hoeven wij niet in kaart te brengen. Maar hoe dan ook, ik schakelde over op de literatuur en ik vond dat terug. Dostoevsky heeft één keer in zijn leven, één enkele keer, en dat is misschien al twee keer te veel, gesproken over wat er ooit met hem gebeurde. En dat had te maken met een sterrenhemel. Dus blijkbaar, wat Dijkgraaf ook voelde, dat moet, al vertaalt hij het wetenschap. En wat die zuster van hier, die altijd bij ons meedoet, die nu in Nieuw-Guinea zit. En wat ik als kind voelde, en nog voelde, en altijd ben blijven voelen. Dat is blijkbaar zoiets universeels en algemeens. Dat kan ons openmaken. Overal. Daar heb je geen Dostoevsky voor nodig. Daar kun je ook lezen bij Ed Hoornik, een Nederlands dichter. Hè? Over hebben, over pakken, over grijpen, over begrijpen tegenover zijn. En dan zegt hij dat zijn, dat is luisteren, dat is wijken, hè, terugtreden, wijken. Kind weer worden en naar de sterren kijken. En daarheen langzaam worden opgetild. Dat is een verandering. Ik kan het niet anders zeggen als dat ik dat heel sterk gevoeld heb tot de tijd dat ik dus sterrenkunde ging studeren en daarna weer in de literatuur. Ik heb toen ook heel veel naar buiten gekeken. Heel veel 's avonds. Ik vind het erg dat ik het daarna maar zo weinig gedaan heb. Na mijn 25ste, 30ste. Het leven loopt anders. Er is ook weinig aan de sterrenhemel te zien. Het is overal licht. Tot ik een jaar of 10 geleden een keer autopech kreeg. Op een weg wat nauwelijks verlichting was. En toen zag ik de sterrenhemel. En toen besefte ik met een schok hoe jammer ik het vond. Dat ik dat verwaarloosd had. En dat ik dat niet meer zag. En dat het terugkwam. Ik zou een paar van die getuigenissen willen aanhalen. Eén keer als Dostoevsky dus schrijft dat hij zag de sterren, hij zag de melkweg, hij hoorde de oneindige stilte. Het is een tegenstelling. En wat er dan in hem gebeurt. Diepe, onzichtbare draden hem verbonden met dat oneindige universum. En of daar de ontdekking was, hè, dat onze oorsprong niet van hier is, maar van daar. Misschien klinkt dat heel gek. Misschien klinkt het ook gek dat ik dat als kind zo sterk voelde. En ook met die woorden, ja, ik heb altijd meer gevoeld en dat is persoonlijk, dat hoeft u niet na te voelen. Maar misschien is het hoe ouder je wordt, hoe duidelijker of eerlijker je wil zeggen, hoe is nou mijn levensgevoel? Heb ik nou mij hier ooit erg thuis gevoeld? Nee. Het is allemaal gelukt, maar ik heb vroeger wel eens gedacht, hoe kom ik erdoor? Dan kunt u zich niet voorstellen, een jaar of 18, ik dacht, moet ik zo 60 worden met dit gevoel? Of met dit verlangen, of wat het ook is. Ja, dat is toch echt het diepste geweest. En dat heb ik bij die tekst van Dostoevsky teruggevonden. Toen ik dat hoorde op de middelbare school, voor de eerste keer. Daarom ben ik het ook gaan lezen en studeren. Dat gevoel van, onze oorsprong is niet van hier. En wat wij verlangen is thuiskomen. Thuiskomen. En daar sprak ik gisteren bij de inleiding ook. Wat dat ook is. Nogmaals, u hoeft dat niet zo te voelen als ik dat voel. Maar als wij hier samen zijn, en wat dat dit ook is, zo'n toespraakje houden, laten we proberen dat dat maar is van hart tot hart. Het is trouwens niet alleen voor mij. Die andere getuigenis die ik noemde en die ik terugvond, ook bij atheïstische schrijvers. Hè? Een hele prachtige auteur die ik ook ontmoet heb, maar die toen hij dit eenmaal gepubliceerd heeft, nooit meer mocht publiceren, omdat men het te religieus vond. Dus er zijn situaties waarin je je kop moet uitsteken en moed moet hebben om zoiets te zeggen. Ik heb hem gesproken. Hij vertelde dat was zijn eigen ervaring. En dat had te maken met de nacht. En met de sterrenhemel. En dat, zo schreef hij het, dat alles als het ware was, het was niet meer van hier en nu. Dus nogmaals over die term waar ik altijd wat moeite mee heb, die zo gauw goedkoop gebruikt wordt. Het was of de eeuwigheid daar was, zegt hij. En hoeveel is er aan ons niet gegeven om te leren te begrijpen zoiets in dat oneindige universum. Die man is veranderd daardoor. Dat heeft hij mij ook verteld. Dat was een ommekeer, dat zien. Met dat verlangen erbij. Met dat heimwee erbij. He, een bekend Russisch woord. Russen kennen heel sterk dat heimwee. Ze zeggen wel eens, Russen drinken zoveel alcohol uit heimwee. Misschien is dat ook waar. Wat wij soms doen om ons verlangen niet te voelen, of juist wel te voelen, of dat we er geen raad mee weten. Maar voor mij blijft al die getuigenissen, juist uit een literatuur die niet bepaald religieus is, over de sterrenhemel, altijd weer, dat blijft zo'n eye-opener. En dat brengt mij weer wat ik toch mee herinner uit mijn vroegste jeugd. Bijvoorbeeld een gedicht van een Russisch dichter die schrijft, met mijn geopende ziel sta ik voor het geopende universum, met zijn oneindige sterrenhemel. En dan zegt hij, waar komt dit vandaan in ons? Die dorst daarna, dat heimwee daarna, dorst naar geluk en dorst naar licht. Waar ligt je oorsprong en waar ligt je bestemming die zo oplicht aan dit universum? En een dichter, de grote communistische dichter, Majakovski, die op een bepaald ogenblik het leven niet meer aankon, schrijft dat in zijn laatste regels. Dat is als hij zo afscheid neemt en dat hij zegt, nou, het is eigenlijk stuk gelopen. Maar daarvoor schrijft hij, daarna schrijft hij zulke ontroerende regels, juist over, ik ken het alleen in het Russisch, typos matrika kaya. Kijk eens hoe stilte er heerst in het universum. De nacht heeft sterren uitgestrooid als sieraden aan de zwarte hemel. In deze momenten kun je niet meer spreken en kun je enkel luisteren naar de sterren, naar hun diepte, naar de eeuwigheid en naar ons verlangen. Het is een andere taal, het is hetzelfde weergeven. En dan Toch, maar wat heeft dat, wat heeft dit met onze zendweg te maken? Dit is mooi, dit is literatuur. Allereerst, en dat is ook een stukje van mijn roeping, vind ik, dat hoort bij mij, bij Ton, of Tony, zoals ik dus 80 jaar geleden, maar nog altijd voel, wat Hisamatsu zegt, wat de diepste kern van Zen is, waarbij die trouwens naar Dostojevski wijst, als de meest authentieke westelijke spreekbuis daarvan, dat is overal te vinden. En als wij alleen maar getuigenissen uit het oosten horen die ons vreemd zijn, exotisch, dat is een stukje, dat kan ook helpen, maar het is ook belangrijk te ontdekken hoe waar het is dat het overal leeft en ook uitdrukking vindt in deze getuigenissen. Daarom noem ik ze. Maar concreter over die zendweg. De tekst die wij vanmiddag uitspreken, hè, voor de verlossing van alle levende wezens in heel het universum. En laten we nagaan, in het boeddhistisch perspectief, om woorden van Dogen te gebruiken, het boegbeeld van de Zen in Japan, de stichterheid. Wij zeggen zo gauw, alle dingen hebben die goddelijke natuur. Alle dingen hebben dat diepe licht. Alle dingen hebben de Boeddha natuur. Maar hij keert het om. Alle dingen zijn Boeddha natuur. Er is niets wat daaruit valt. Wat trouwens voor mij de meest diepe en mooie uitdrukking is, toen ik dat een keer heel diep en mooi, maar zonder bijzondere ervaring, het was meer zo is het. Want ik dacht, ik val eruit, ik val uit het bestaan, en je kunt er niet uitvallen. Dat is wat daarin uitgedrukt wordt. Je kunt daar niet uitvallen, uit die grenzeloosheid. Alles is in de grond, zoals ook Hakuin zegt, is verlicht, verlost, bevrijd. En tegelijk moet het er nog uitkomen. En dat blijft een paradox. Dat blijft net zo'n koan als, wat doe ik in mijn kleine leven, waar ik bots op zoveel muren en onmacht en onhebbelijkheden van mezelf en tekortkomingen in dat oneindig grote universum. Daar kun je niet een antwoord op geven. Daar kun je alleen met je hart een antwoord op geven, zoals de Hartsutra op het eind zegt. Dit is het woord dat uit het hart komt. En dat luidt, doe die stap. Gate, gate. En dat is voor iedereen anders. En het is altijd een eerste stap. En het is altijd een stap op een plek waar geen plek is om te gaan staan. Je hebt het gevoel dat je nergens bent. Er is geen weg, maar je doet iets. Zonder garantie, zoals een Russisch schrijver dat ik is, on your own risk and peril. En daar kun je niet uitvallen. En dat wordt ook in die teksten uitgedrukt. Ook in die Sovjet-teksten. De meeste teksten die ik las, benadrukken hetzelfde, wat gaat in die regel van voor de verlossing. Dat is ook de ontdekking, wat doe ik hier? En echt als vraag. Als vraag waarop geen antwoord is. Waarin we alleen zijn, en waarop we tegelijk grenzeloos mogen vertrouwen. Ik moet het hierbij laten, het is een beetje persoonlijk geweest over mijn jeugd, maar het is ook over mijn ouderdom. Dit is wat voor mij, dit diepe verlangen, dat grenzeloze verlangen, waarvan ik hoop dat nooit iemand dat zal opgeven. Of het uitgedrukt wordt in die oneindige sterrenhemel, of op een totaal andere manier. Wij gaan terug de stilte in.